gaan we in elk geval lezen. En we staan stil bij die psalm. En we gaan daarna ook zingen. Dat is dus gewoon de oude psalmmelodie, wel op nieuwe woorden. Straks na de verkondiging. Eerst lezen we psalm 122. Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen men mij zei, we gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Shalom, shalom Jeruzalem. Dat is al die klanken bij elkaar in het Hebreeuws. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer onze God wens ik je al het goede. Tot zover de lezing. Gisteren kregen wij de krant en was dit de voorpagina. Links. Hebreeuwse meisjes die huilen bij het graf van een vriendin van 25. Rechts Palestijnse mannen die huilen omdat de vier hulpverleners uit het ziekenhuis begraven moeten worden. Hartverscheurend. Wij dachten eerst dat het vuurwerk was, zeggen overlevenden. Het waren paragliders die het vuur openden. We hebben ons verstopt. We hebben van mensen die doodgeschoten waren, bloed aan onze handen gesmeerd en dat over ons heen gesmeerd, zodat wij ook dood leken. We hebben ons heel stil gehouden. Mijn oma van 80 is ontvoerd naar Gaza. En voordat ze meegenomen werd, werd opa eerst voor haar ogen doodgeschoten. En nu komt de premier van Israël met stoere praat. Wij gaan ons wreken en dit is nog maar het begin. Als zoiets gebeurt in een willekeurig land, zouden wij er op zondag waarschijnlijk ook bij stilstaan. Hè? Maar het gebeurt in het heilige land. Het land waar God ooit zijn naam aan verbonden heeft. Het hele Oude Testament gaat over Israël. De eerste christenen zijn allemaal Joden. Jezus was een Jood. Onze God laat niet los wat zijn hand begon. Dus wat daar nu gebeurt, ja, wat is dat dan tussen God en de mensen? Want er is weer oorlog ontketend. En dan kun je een politieke discussie gaan voeren. Wiens schuld is het? En daar zijn wij heel goed in Nederland, ook met allemaal praatprogramma's. En je kunt een theologische discussie losmaken. Daar zijn wij in Nederland ook heel goed in. Want de plaats van Israël en de kerk en papapap. Ik denk dat op dit moment zeker goed is om stil te worden. En Jan die zei dat heel terecht. We gaan bidden. We gaan bidden. En gelukkig hebben we de psalmen, want de psalmen kunnen het ons zo goed voorzeggen. Als je alleen maar emoties voelt, zeg je ja, hier wordt het verwoord. Dus we hebben psalm 122 gelezen. Het is bij die psalm wel een beetje de vraag of die precies onze emoties hebben verwoord. Want het begint heel uitbundig. Zo zeg, want dan ben ik blij als ze mij uitnodigen om mee te gaan naar het huis van de Heer. Als je op internet gaat zoeken naar preken bij psalm 122, is de toepassing altijd, vooral naar jonge lui toe, van was jij vanmorgen ook zo blij toen je vader en moeder je wakker maakten? Als je dat niet bent, dan moet je nu een rotgevoel hebben, moet je schuldig voelen. Dat is dan de boodschap, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk. En dat zit er misschien ook wel een beetje in, van hoe blij ben je met God. Maar dit gaat natuurlijk over Israël. En over Jeruzalem, mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem, en Jan heeft daar het nodige al van verteld, dat ze lang onderweg zijn daar naartoe en dat ze plattelandsmensen allemaal, wow, die zien in één keer de grote stad en niet elke zondag, hè, maximaal 3 keer per jaar, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest, gaan ze naar Jeruzalem. Hele belevenis, zien ze daar die grote stad opdoemen. Jan heeft al een plaatje laten zien, een vesting, zegt Psalm 122, muren, blijkbaar allemaal nodig om de vijand buiten te houden. Nou, daar gaat dus ook de Jezus van 12 jaar. En die snapte Psalm 122 en die voelde die psalm ook. Die vond het echt een feestje om naar Jeruzalem te gaan, want hij ging naar papa. Oké, maar Jeruzalem. Waarom dan Jeruzalem? Waar staat Jeruzalem nou precies voor? Als je het even ontleedt, het Hebreeuws, Ir Shalom, dat is stad van vrede. De rabbijnen zeggen, nou ja, het is waarschijnlijk Yire Shalom, hij ziet er vrede. En hij is dan de Heer, ziet daar vrede. En dat is mooi en tegelijk denk je, poeh, hij ziet daar vrede, wat ziet hij dan wat wij niet zien? Kijk, het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Even heel in het kort. In een ver land woont een keizer die heel erg gesteld is op pracht en praal. Mooie kleren. En telkens als hij nieuwe kleren kreeg, vond hij ze toch weer niet mooi genoeg. En op een gegeven moment komen de 2 kleermakers bij hem. En die zeggen, wij weven met een stof die is zo fijn, die kun je alleen maar zien als je heel erg intelligent bent. En ze slaan aan het weven en iedereen nieuwsgierig en de mensen komen kijken en ze zien helemaal niks, maar ze durven niks te zeggen, want ze denken, ja, ik laat dan niemand merken dat ik dom ben. Op een dag mag de keizer de nieuwe kleren passen en hij paradeert wat in het rond. Ook hij ziet niks natuurlijk. Hij ziet helemaal niks. Maar hij doet of hij heel intelligent is. Het is fantastisch. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Fantastisch. In zijn ijdelheid gaat hij zelfs naar buiten, gaat hij door de stad. Mijn nieuwe kleding. En de mensen staan allemaal te kijken van, het is heel bijzonder. En niemand durft te laten merken dat hij dom is. Maar één jongetje durft dat wel en die zegt, haha, hij heeft niks aan. Nou, ik moest ineens denken aan dit sprookje van de gebroeders Andersen, omdat zoiets ook aan de hand lijkt met Jeruzalem. Stad van vrede. Hij ziet daar vrede, de Heer. En uit het hele land komen de mensen op af en ze houden van die stad, de vredestad. Maar zijn wij hier in Maassluis nou zo dom? We durven het bijna niet te zeggen, maar sorry, wij zien die vrede niet. We zien het niet. Sterker nog, er is geen stad in de hele wereld waar zoveel om gevochten is de afgelopen 2000 jaar als de stad Jeruzalem. Ik zou zo'n lijst met wel 10 landen kunnen noemen in wiens handen Jeruzalem is geweest. Steeds belegerd, steeds omsingeld. Natuurlijk is het mooi om iets gemeenschappelijks te hebben als Joden, als Israëlieten. Nou, een stad in het centrum. Maar het wordt allemaal maar met moeite bij elkaar gehouden. Hè. De stammen trekken daar naartoe. Nou, dat is prachtig. Voor één moment zijn ze dan één, die 12 stammen. Een beetje te vergelijken met als je een interland gaat spelen. Dan staan ineens voetballers van teams die altijd tegen elkaar spelen, spelen samen met elkaar. Maar dan gaat de competitie weer verder en is het echt competitie. Dat is ook een beetje met Jeruzalem. Die stammen gaan weer naar huis en dan is het weer ieder voor zich. In Jeruzalem zetelt het gerecht, zingt Psalm 122. Maar als je nou vraagt aan de profeten in het Oude Testament, hoe vonden jullie dat recht? Nou, de meesten kunnen dat niet nazeggen. Het was corrupt. Moet je eens aan Jezus vragen. Of Pontius Pilatus. zo goed recht sprak in Jeruzalem. Daar zetelt het gerecht. Nou, dan heb je er natuurlijk ook nog het huis van de Heer. Dat is het, daar gaat het om. Dat is het centrum. Daar begint en eindigt de psalm mee. Hè. Verheugd was ik toen men mij zei, wij gaan naar het huis van de Heer. Om het huis van de Heer wens ik je het goede toe. Dus daar gaat het om. En dat huis van de Heer zou een geweldige plek moeten zijn. En Jezus zocht dat daar ook. En die ging daar vragen stellen. Maar dat huis van de Heer, hè, weet je hoeveel schijnheilige offers daar gebracht zijn? Weet je dat daar zelfs afgodsbeelden gestaan hebben? Weet je dat Jezus daar met een zweep doorheen gelopen heeft om de mensen te verjagen die geld wilden verdienen in de tempel? Hoe bijzonder was dat huis? Eigenlijk, hè, durf ik bijna niet hardop te zeggen, maar eigenlijk valt dat hele Jeruzalem gewoon vies tegen. Ik heb het geluk gehad dat ik er een keer mocht zijn. Ik vond het heel fotogeniek. Prachtige hoekjes om foto's te maken. En koppenkarakters en zo. En markten. Maar God ben ik daar niet echt tegengekomen. Wel heel veel godsdienstigheid. En echt oprechte ijver van mensen. Die orthodoxe joden die daar dan al knikkend toraalrollen en zo zitten te lezen. Maar God kon ik er nauwelijks vinden. En vrede, stad van vrede, nou ja, ik heb een foto van een militair gemaakt. Die liep daar zwaar bewapend, ja, dat kun je vrede noemen. En daar had je dan die markt, daar heb ik ook 100 keer overheen gelopen, zo foto's in die. Kunnen zien aan de ene kant de Joden en aan de andere kant de Arabieren. Nou ja, dat kun je vrede noemen. Op de plek waar het huis van de Heer stond, Jan liet het mooie plaatje zien. Daar heb je nu die fantastische gouden koepel, maar we weten wel, dat is een moskee, hè? En er staat in die ring van die gouden koepel, God heeft geen zoon. Hoppakee, even een schop tegen de christenen. God heeft geen zoon. Je weet misschien, voor moslims is Jeruzalem de derde stad, een hele belangrijke stad. Ze hebben eerst Mekka, Mohammed geboren, Medina, daar is hij gestorven. En Jeruzalem, daar zou Mohammed dan ten hemel zijn gevaren. Hun derde stad. Dus zij claimen die stad. En de Joden zeggen, ja, het is van ons de enige stad. Wij hebben er eentje, mogen wij hem. Dus het is altijd vechten om die stad. En altijd zullen de jongens en meisjes daar om die stad moeten sneuvelen. Het zij als dienstplichtigen, het zij omdat ze aan het dansen zijn op een festival. Dit is nou die stad waar Psalm 122 van zingt. En ik moest ineens denken, joh, het is met psalmen eigenlijk precies hetzelfde als met opwekkingsliederen. Ik krijg wel eens terug van mensen bij opwekkingsliederen. Zo, we zingen wel erg grote dingen allemaal, hè? Weten we wel wat we zingen? En menen we dat? Voelen we dat? Nou, dat heb ik nou bij Psalm 122 ook. En ook wel bij meer psalmen. Wat zing je nou eigenlijk? Stad van vrede? Maar al zingend gebeurt er iets met je. Dat kun je bij opwekkingsliederen ook hebben. Bij psalmen ook, al zingend word je meegenomen. En al zingend maak je eigenlijk Jeruzalem mooi. Dat is bijzonder. Jeruzalem zoals het in Gods dromen moet zijn geweest, zingen we in een liedboeklied. Prachtig lied is dat trouwens ook. Kijk, toen Jezus 12 jaar was, huppelde die er naartoe. Psalm 122. Toen Jezus 30 werd, zong die het al misschien wat moeilijker, maar wel des te intenser. En toen Jezus 33 was, werd hem de mond gesnoerd en kon hij het niet meer zingen. Werd hij de stad uitgeslagen, uitgekruisigd. En vlak voordat dat gebeurt, lezen we dit in Lucas 19. Jezus was dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen. Moet je indenken dat je erbij bent als discipel. Hè? Wat gebeurt er? Hij huilt. Er loopt tranen over zijn wangen. Hij schreeuwt. Hij zei, Jeruzalem, vandaag is de vrede heel dichtbij gekomen, maar je ziet het niet. Daarom zullen je vijanden komen, die zullen je aanvallen en ze komen van alle kanten. Moet eens kijken hoeveel Jezus geeft om Jeruzalem. Hè? Er staat 2 keer in de Bijbel dat hij huilt. Bij het graf van zijn vriend Lazarus en hier. Jezus huilt. En eigenlijk huilt hij hier dus Psalm 122. De vrede van Jeruzalem. Jullie hebben het niet gezien. Je ziet het niet. Kijk eens goed. Ik ben jullie vrede. Ik ben jullie shalom. Ik ben jullie heelheid. Ik ben jullie heiland. Ik kan jullie redden. Ik kan jullie geven wat je, waar je op hoopt. Het is niet alleen wapenstilstand. Het is diepe vrede. Het is dat je voelt, zo had God mij bedoeld. Zo had God deze stad bedoeld. Dat is shalom. Eindelijk op je bestemming komen. Heelheid. Nou, wie is er heel? Wie is er daar heel? Ze hebben het niet gezien. Een andere tekst uit Lucas, eerder nog. Lucas 13, daarna zei Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem. Is die echt met zijn wijsvinger. Jeruzalem, Jeruzalem. Telkens probeerde ik jullie te beschermen. Net zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Maar jullie wilden niet. Je hebt het niet gezien. Zelfde verwijt eigenlijk, hè. Daarom zal de tempel leeg achterblijven. Datgene wat Jeruzalem zo mooi maakt. Luister naar mijn woorden. Jullie zien mij nu voor het laatst. En jullie zullen mij niet weer zien. Totdat jullie zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat laatste is zo'n bijzondere opening. Het verhaal van Jeruzalem is nog niet af. Dat mogen wij echt als gelovigen, als christenen in 2023 hopen. Het verhaal van Jeruzalem, ja echt die stad. We hebben het vaak genoeg gezien van de week. Die stad, het is nog niet af. Jezus zegt, ik had je vrede kunnen geven. Ik geef je mezelf. Oké, dan laat ik jullie nu leeg achter, dan gaan we ergens anders naartoe. En dan bereidt Jeruzalem erop voor dat de stad omsingeld zal worden. En dat is in de geschiedenis vaak gebeurd, ik zei het al. En deze week gebeurde dat dus met raketten en met paragliders. Oké, een eindje van Jeruzalem vandaan, maar het gaat om die stad, hoor. Het gaat om die stad. En meisjes en jongens uit Jeruzalem die aan het dansen waren in de woestijn. Velen daarvan kwamen uit Jeruzalem. En de mensen die het op dit moment in Israël voor het zeggen hebben, weet je wat het beroerde is? Die willen helemaal geen vrede. De overheid van Israël wil geen vrede, die willen wraak. En de mensen die het bij de Palestijnen voor het zeggen hebben, die willen helemaal geen vrede. Hamas wil dat Israël van de kaart geveegd wordt. Het is zo'n bizarre padstelling. En weet je wat zo opvallend is? Dat wij allemaal, ook bekende Nederlanders en zo, mensen die aan tafel zitten, aan wie het gevraagd wordt, gaat zo felder aan toe. Wat is dat toch? Alsof dat nou het allerbelangrijkste is wat er in deze wereld gebeurt. Er is toch geen één politiek issue wat verder zoveel losmaakt. Ja, Oekraïne ook erg. Maar oh, als het over Israël en de Palestijnen gaat, dat is gewoon oorlog, zelfs in huizen. Hier in Nederland. De politieke partijen. Allemaal voorzichtig. Kijk uit wat je zegt. Scholen gaan dicht in Amsterdam. Het lijkt wel of het het allerbelangrijkste is wat er is. En misschien is dit ook wel een van de belangrijkste dingen in het Koninkrijk van God. Want weet je, dat raakt mij zo ontzettend dat Jezus ging huilen om Jeruzalem. Ik denk nou, Jezus heeft twee keer gehuild. Eén keer bij een graf. Omdat hij dacht, ik moet een heel groot werk gaan doen om het graf onschadelijk te maken. Dat is één van mijn hoofdtaken. En een van de andere hoofdtaken is ook om Jeruzalem vrede te geven. En dat graf, dat is me gelukt, maar Jeruzalem, dat is me nog niet gelukt. En Jezus huilt erom, van onmacht, van verdriet, van boosheid. Hij huilt erom. Als Jezus gaat huilen, weet je, zo, er is hier echt heel veel aan de hand, hè. Er staat hier heel veel op het spel. Als Jezus huilt om Jeruzalem, je afvragen of je dat goed tot je is doorgedrongen. Waar Jezus om huilt. En waar huilen wij om? Oké. Het verhaal van Jeruzalem is volgens Jezus nog niet af. Want als het goed gaat met Jeruzalem, dan kan er iets gaan gebeuren met de rest van de wereld. Dat is een beetje het idee. Als Jeruzalem gaat roepen, die tekst die we net zagen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Op dat moment kan God de Heer zeggen, oké, dan gaan we nu de wereldgeschiedenis afsluiten. Dan gaat nu het nieuwe Jeruzalem neerglooien. over het oude, vanuit de hemel. Dan is het af. Dan is het af. En wat wil Jezus nu dat wij doen vandaag? Nou, ik denk gewoon met hem meebidden, met hem meehuilen om de vrede voor Jeruzalem. En misschien heb je dat wel bijna nog nooit gedaan. Misschien denk je, ja, ik bid altijd een beetje voor mijn eigen sores en zo, mijn eigen wereldje. Ver van mijn bed, Jeruzalem, letterlijk, ook figuurlijk. Misschien ben je wel heel kwaad op de regering van Israël, denk ik. Ik heb al jaren niks meer met Israël, wat die de Palestijnen aandoen en zo, met die nederzettingen, de kolonisten. Afschuwelijk allemaal, dat is ook allemaal niet mooi. Oké. Misschien helpt je toch wat van de week gebeurd is. Dus denk maar aan die meisjes en die jongens die op scooters ontvoerd werden, die je gillend ziet wegrijden. Ik wil niet weg, ik wil niet dood, ik wil niet verkracht worden. Denk daar maar aan. En denk maar aan die mensen die nu in de Gaza-strook allemaal hun huis uit moeten en daar vallen bommen. Het is niet je voor te stellen. Bid om de vrede voor Jeruzalem, want dat gaat uitwaaieren over dat hele land. In mijn eerste gemeente was een moeder die had een heel erg moeizame relatie met haar dochter. En samen gingen ze naar een therapeut, dapper om dat te doen. En een van de dingen die ze op een gegeven moment moesten doen was hun ogen dicht en liefde naar elkaar sturen. En dat moesten ze doen door duiven te zenden. Duiven naar elkaar. Ze dachten, wat een vreemde opdracht. We gaan dat maar doen, die therapeut. Die zit te wachten tot we onze ogen dicht doen, we doen het maar. Ze deden het. En ze waren al net begonnen, of allebei braken ze. Mag ik aan jullie vragen, ga duiven naar Jeruzalem sturen. En laat ze maar vliegen ook over die Gaza-strook en over dat gebied waar het festival was. Duiven, vredesduiven, heilige geestduiven. De geest van Jezus over Joden en Palestijnen. Zullen we dat doen? Vrede voor al die huilende, schreeuwende mensen. Ik heb hier een boekje van een Marokkaan. Dat heet Een Jihad van Liefde. Mohammed El Baghiri heet de schrijver. Het is een heel klein eenvoudig boekje, Jihad van Liefde. De echtgenote van deze man werd in Brussel gedood bij een aanslag in 2016, een metro opgeblazen. En hij zegt, afschuwelijk die jihad van mijn moslimbroeders. Hij heeft drie kinderen. Ze hebben drie kinderen. Ik heb de kinderen gezegd dat mama in de hemel is. Dat slechte mensen een bom in de metro hebben gelegd. Dat God mama wilde beschermen en dat hij haar daarom heeft meegenomen naar de hemel. De kinderen vinden het leven maar niks. Een mama die dag zegt, een kus geeft en naar haar werk gaat en dan ineens geen mama meer. Ze snappen er helemaal niks van. Ze hebben mama in de krant zien staan. Wij zijn allemaal broeders, zeg ik tegen de kinderen. Is iemand die zoiets met mama doet ook onze broeder? Ja, dat is ook een broeder. Alleen een broeder die foute dingen doet. Als mens blijft hij je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan. De kinderen zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg, als je iemand doodt of met geweld reageert, maak je dezelfde fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn niveau. Zullen wij proberen beter te zijn? Schrijft een moslim, maar dit is de geest van Jezus. Dit is de geest van Jezus. En als Jeruzalem door zulke liefde geraakt wordt, hè, misschien wel dankzij onze gebeden. Als het door wanhoop gedreven moet, welke regering moeten we nu vormen? Wie moet nu onze leider worden? Is er een Messias? En dat Jezus dan zegt, ja, dat ben ik. Als dat gebeurt, dan komt er ruimte voor het nieuwe Jeruzalem. Een stad zonder omsingeling, zonder ommuring, zonder angst. Een stad zoals het in Gods dromen moet zijn geweest. Jeruzalem, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Weet je, wij zijn net verhuisd. Ik ben hier net begonnen. Ik denk, nou, we gaan er tegenaan en dat wil ik ook echt. Maar als God nou vanmiddag tegen mij zegt, hè. Fred, wil jij die woorden van Psalm 122? Hè? Kom, laten we gaan naar het nieuwe Jeruzalem. Wil je dat aan de gemeente voorhouden? Want Morgen is het zover, het Nieuw Jeruzalem. Ik hoef dan geen seconde na te denken, eerlijk waar. Dan wil ik ook daarin jullie voorganger zijn. En dan zeg ik tegen jullie, ga je mee naar het Nieuw Jeruzalem? Amen. Ik heb tegen het muziekteam gezegd, we zijn...